Oké, zoek maar vast op 2 Timotheüs 2 vers 15. 2 Timotheüs 2 vers 15. Ik had het al een tijdje beloofd. We gaan wat leuks doen de komende weken. Het is de zomertijd, dus het is weer tijd voor een paar mooie bijbelstudies. En ik weet niet of ik ze alle 7 weken achter elkaar ga doen. Ik kan ook eens een keer wat tussen komen. Een preek of zo. Maar ik begin te lezen bij 2 Timotheüs 2 vers 15. Een welbekend vers voor een bijbelgelovige. Benaastig u om uzelf een goden beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord de waarheid recht snijdt. Oftewel, wees een ijverig arbeider voor het werk van de Heer. De King James zegt bijvoorbeeld, study the word, bestudeer het woord. Dan kun je weer mooi zien hoe de Heer gebruik maakt van het Grieks of het Hebreeuws, maar dan in verschillende culturen daar een kleine veranderingen aangeeft, want hier is niks verkeerd in vertaald en in de King James ook niet. Het kan allemaal op dezelfde manier vertaald worden. Maar dat zegt iets over de karakters van volken. En dat kun je alleen maar beamen als je veel met verschillende christenen uit verschillende landen optrekt. Bijvoorbeeld de King James Bijbel en de Franse Reformatie Bijbel, dat is de Olivetan als ik het goed heb. Dat zijn de enige Bijbels waarin staat, bestudeer het woord. Blijkbaar moest dat erin staan omdat het niet zulke ijverige studenten waren. Amerikaanse en Engelse christenen, dat zijn bijbelgelovers, moet ik zeggen. Dat zijn vaak echte prayer warriors, echte gebedskrijgers, evangelisten, hart voor zielen. Maar hun zwakke punt is, vooral als ze hier in Europa komen vaak, ze hebben niet zoveel zin om te studeren. In de eerste plaats niet in het boek, maar ook niet in alles wat je eromheen kan leren en lezen, gewoon om je staande te houden in deze cultuur waar onderwijs en wetenschap een afgod is. Daarentegen Nederlandse en Duitse bijbelgelovers, dat zijn eigenlijk de bijbelstudietijgers. Die hoef je echt niet aan te moedigen om te gaan bijbelstudie te houden, want dat doen ze wel. Nee, ik bedoel, ik kwam tot Christus in 1986 en ik heb dat zo vaak beleefd in die avonden waar christenen allemaal met hun bijbel op schoot en een schriftje. En elke bijbeltekstje op hem wordt afgevoerd, die wordt ijverig opgeschreven en geschreven en zo thuis stapelen zich de schriftjes maar op, allemaal keurig volgeschreven. Alleen, er komt niet zoveel uit. Ze gaan de straat niet op, ze getuigen niet. Men doet er vaak niet zoveel mee. Hier zie je dus de aanmoediging, de vermaning, wees een ijverig werker voor de Heer. Maar dan het tweede lid van het vers, daar begin ik er maar weer mee, die het woord der waarheid recht snijdt. Wat is het woord der waarheid? Dat is deze Bijbel. Bevat de woorden van het woord. Het woord te identificeren als het lichaam van God, God de Vader, de mond van God, dat is Jezus Christus. Hij is het woord en hij sprak een boek vol met woorden. De Bijbel, het woord der waarheid, moet je recht snijden. Oftewel, wat christenen altijd zeggen, ik wil het graag in de context lezen, dan moet je dat ook doen. Ik heb vorige week geloof ik ook nog weer eens gezegd, heel veel christenen doen uitspraken op basis van een bij de haren erbij gesleepte bijbeltekst, zonder het in de juiste context te zetten. Dat kan ik rustig zeggen, dat is niet hoogmoedig. De meeste christenen lezen gewoon niet meer een echte bijbel, laat staan dat ze hem lezen. Helemaal. Een paar keer per jaar het liefst. Daar hebben we toch alle tijd voor. De hele Bijbel lezen, erover bidden wat het betekent, dat is het beste wat je kan overkomen als je iets wil weten van de Heer. Maar dan moet je dat ook doen. Jullie weten het, je moet de schrift recht delen. Je kan de Bijbel op 3 niveaus indelen, of een tekst kun je op 3 niveaus lezen. Historisch. Historisch is deze tekst geschreven door Paulus aan Timotheus, een voorganger. Een bijbelgelovige voorganger, 2000 jaar geleden bijna. Doctrineel, oftewel in wat voor leer past het en wat voor soort van theologie is het toe te passen. In dit geval gaat het over christenen die in de genadetijd leven, wij dus ook. Die hier te horen krijgen dat we een ijverig student en arbeider voor de Heer mogen zijn. En dat we zijn woord recht moeten snijden. Dat we zijn Bijbel in de juiste context moeten lezen en gebruiken. Terwijl streven naar rechte leer. Ten derde, geestelijk. Je kan bijbelteksten ook op geestelijke wijze interpreteren. Daar een morele boodschap uit trekken, ook als het niet in eerste plaats doctrineel voor jou bestemd is. Kortom, jullie hebben het al zo vaak gehoord, ik ga nu weer alles herhalen. Je weet het, de Bijbel wordt ook al voorgesteld als een tweesnijdend zwaard. En een zwaard moet je hanteren door het met je hele hand vast te houden. Je kan een zwaard, dat is een zwaar instrument, kun je alleen goed hanteren als je met je bijen, met al je vijf vingers, dat zwaard goed vast hebt. En de Bijbel, en ik ga ze niet allemaal weer opzoeken, al die teksten, een Bijbel moet je op een goede manier hanteren. Door het woord te horen, 1. Het woord te lezen, 2. Het woord te studeren, 3. Het woord te memoriseren, 4. Het woord te overdenken, 5. Dat zijn de vijf pijlers hoe je de schrift hoort te gebruiken. Horen, lezen, studeren, memoriseren en overdenken. Dat staat allemaal in de schrift, deze verzen, maar ik ga ze niet allemaal weer herhalen. Ik ga nou een woord noemen, en er zijn veel christenen die er wel eens mee in aanraking zijn gekomen, die klimmen dan al in de gordijnen. Je moet de Bijbel dus recht delen, lazen we net. Het woord de waarheid recht snijden. Dat noemen we ook wel bedelingen. Of dispensatie. Ik kan me voorstellen dat sommige christenen dan heel achterdochtig worden. En gelijk hebben ze, want er zijn toch heel veel kerkgenootschappen behoorlijk mee uit de bocht gevlogen. Er zijn ook kerken die helemaal niet de Bijbel recht delen. Ze hebben gewoon het boek en dan pakken ze uit wat hun uitkomt. Dat is de ziekte van tegenwoordig. Je kan niet alles wat in de Bijbel staat zomaar op jou toepassen. Er staan dingen in die zijn bestemd voor situaties van duizenden jaren geleden. En dat zouden we nou niet eens kunnen navolgen, want we mogen het gewoon niet uitvoeren. Bijvoorbeeld bepaalde groepen die niet toe waren gestaan om onder het volk van God te wonen, het Joodse volk, omdat God onder hen was in de tijd van Mozes. Bepaalde groepen mensen die verdienen de doodstraf. Dat kun je op geen enkele manier meer doctrineel op ons van toepassing hebben, want we zijn een gemeente in de genadetijd. De wet van Mozes, die kunnen wij niet onderhouden. We kunnen ook niet al die mensen doodslaan. Dat moet je ook niet eens willen, daar moet je ook niks mee te maken willen hebben. Dat is niet voor ons. Dat is een andere dispensatie. Dispensatie is niet alleen iets indelen in tijd. Want ik ken wel die mooie boekjes van de organisatie Morgenrood, die dat allemaal leentje buur hadden overgenomen van wat Zoeklicht allemaal ooit in Nederland had gehaald. En het allermooiste boek wat ooit is gemaakt door een christen om al die indelingen van de Bijbel in schema's te vatten is broeder Clarence Larkin, die in 1918 een boek uitgaf, Dispensational Truth. Hij was een architect en die heeft 30 jaar eraan gedacht, aan gewerkt om al die principes uit de Bijbel in schema's te vatten. Dat boek kwam in 1918 uit. Nog altijd een zeer aan te raden boek, is nog wel te koop in deze wereld, is ook wel op internet helemaal te zien. En een aantal jaar geleden hebben mensen van het Zoeklicht het boek zelfs in het Nederlands vertaald. Moet je nagaan, we willen iets baanbrekends doen, dus dat gaan we doen. We gaan een boek van 100 jaar geleden eens een keer vertalen in het Nederlands. Kwamen ze er wel achter dat het alleen werkte als het met een echte Bijbel gebruikte. Dus met de Statenbijbel, met al die moderne Bijbels werkt het gewoon niet meer. Toch wel aardig. Als je eraan kunt komen, ik praat even tot de mensen die naar de opname luisteren, koop het. Dat is een heel nuttig boek. Maar de Bijbel moet je recht delen. Dan kom je op het punt uit dat je soms dispensaties hebt. Dat is een moeilijk woord van indeling maken. Ik maak het voordat ik met het echte onderwerp ga beginnen. Ik geef een paar voorbeeldjes. Lees eens in Spreuken 26. Spreuken 26. Want als je het hebt over bedelingen of dispensaties of het rechtdelen van de schrift, hoeft het niet altijd te gaan over tijdperken of tijden. Het kan gaan om tegenstellingen waarvan mensen zeggen van die Bijbel klopt niet, maar dan heb je een tegenstelling en dan heb je te maken met een dispensatie. Ik geef een heel eenvoudig voorbeeld. Spreuken 26, vers 4 en 5. Een hele mooie situatie. Antwoord de zot, hè, een zot is een idioot. Antwoordt de zot naar zijn dwaasheid niet, opdat gij ook hem niet gelijk wordt. Oftewel, iemand doet iets geks, nou doe niet met hem mee, zodat je niet met hem wordt gelijk gerekend. Daar staat vers 5. Antwoordt de zot naar zijn dwaasheid, opdat hij in zijn ogen niet wijs zij. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak. Dus antwoordt de zot, die idioot, naar zijn dwaasheid. Geef hem er antwoord naar, zodat hij bij zichzelf niet denkt dat hij wat voorstelt. Hier heb je een dispensatie. Hier heb je twee teksten die ogenschijnlijk in tegenstelling met elkaar zijn. Dan moet je begrijpen dat de Heer hier een bedeling geeft. Oftewel, dan moet je de schrift recht delen. Dan moet je in verschillende situaties verschillend handelen. Als je dat niet doet met de Bijbel, dan komt de Bijbel niet uit. Dan is de Bijbel een zichzelf tegensprekend boek. En dat is ook heel normaal, want we zijn gewend om te delen, te denken in dispensaties. Als u de krant leest en u wilt het weten over politiek, dan leest u niet het sportkatern. Als u wilt weten wat er te doen is in het weekend, u wilt uitgaan aan het theater, dan leest u de cultuurbijlagen. En niet het hoofdblad. Dat is een dispensatie, dat is een bedeling, dat is een indeling. Je moet alles recht delen. Wil je rechtsbijstand, ga je niet naar het ziekenhuis. Wil je een gezond hart omdat je iets hebt, dan ga je naar een hartchirurg. Dan ga je niet naar een speeltuin. Dat is belachelijk, meneer. Ja, precies. Zo belachelijk is het ook door alles uit de Bijbel te pakken en het voor je eigen situatie te misbruiken. Goed. Spreuken 26. Vers 4. Het is in wezen heel gemakkelijk wat hier staat. Antwoord de zot naar zijn dwaasheid niet. Stel je voor, u bent op het werk. Dat is altijd een mooi voorbeeld. U bent op de werkvloer. En iemand vertelt een hele vieze mop. En ze weten allemaal van jou best wel dat je een geredde christen bent. Wat je niet moet doen is het hardste meelachen van iedereen. Want dan denken ze van, hé, wij dachten dat dat een schoon mens was. Maar hij is net zoals wij. Terwijl, denk om je getuigenis. Oftewel, doe niet mee met die zot. In vers 5, een andere situatie. Die zot die zit daar. Het is pauze. Mooi voorbeeld. En het nieuws van de dag wordt besproken. En die zot die vertelt iets. Dat klinkt zogenaamd heel intellectueel. Maar in wezen is het gewoon puur antisemitisch. Ik heb het over de situatie van Israël bijvoorbeeld. Dan kun je wel gewoon daar zitten. En ze weten allemaal van, die Bijbelmeneer die houdt zich stil. Dus blijkbaar zeg ik hier iets heel wijs. Ik overtroef hem of ik heb gewoon gelijk. Hij geeft mij gelijk. Nee, antwoord de zot naar zijn dwaasheid. Pak hem gelijk erop aan dat het een idioot is, dat hij niet weet wat de geschiedenis eigenlijk allemaal vertelt, wat de Bijbel vertelt en hoe het echt in elkaar zit. Pak ze meteen aan, stel ze aan de kaak, meteen. Dat scheelt u een hoop ellende, want anders hoor je de hele dag een hoop onzin om je heen. Als je altijd meteen getuigt en je uitspreekt, in alle liefde en geduld natuurlijk, dan houden mensen rekening ermee. Want mensen, idioten, zotten, oh, die zijn zo bang om voor gek te staan. Nog een leuk voorbeeldje, Jesaja. Jesaja 28. Jesaja 28, die ontdekte ik laatst. Weer een mooi voorbeeld van dat de Heer dingen indeelt. Dispensaties. En de profeet Jesaja schrijft er iets op een manier zo van, de Heer zorgt dat dingen die op verschillende manieren worden gedaan, ook op verschillende manieren worden behandeld. Vertrouw op de Heer. Dat is gewoon een leuk voorbeeld. Jesaja 28 vers 23. Neem ter oren en hoort mijn stem, merkt op en hoort mijn reden. Ploegt de ploeger de gehele dag om te zaaien? Nee, iemand die ploegt, die is aan het ploegen, die moet eerst het land openen. Opent en echt hij zijn land de gehele dag? Is het niet al zo, wanneer hij het bovenste van hetzelfde effen gemaakt heeft, dan strooit hij wikken en spreidt komijn. Wikken, in de moeilijke woordenlijst van de Statenbijbel staat, een kruid uit het Midden-Oosten. Tegenwoordig zijn ook al mensen die zeggen dat het is Nigella-kruid. Is het mij verteld? Nigella-zaad. Dat is een plantje, een zaadje wat veel als kruid, als specerij wordt gebruikt in het Midden-Oosten. Kan zijn. En spreidt komijn. Of hij werpt er van de beste tarwe in, of uitgelezen gerst, of spelt elk aan zijn plaats. En zijn God onderricht hem van de wijze, hij leert hem. Want men dorst de wikken niet met een dorswagen en men laat het wagenrad niet rondom over de komijn gaan. Hier staan een aantal agrarische principes. Een boer weet wat hij moet doen met zijn gewassen en met zijn land. Dingen die niet hetzelfde zijn, moet je op verschillende manieren behandelen. Maar de wikken slaat men uit met een staf en de komijn met een stok. Die staf en Fries zijn een flail. Ik weet niet hoe je dat nou in het Nederlands, er is ook vast wel een woord voor. Het broodkoren moet verbrijzeld worden. Maar hij dorst het niet geduriglijk dorsende. En hij breekt het niet met het wiel zijn wagens en hij verbrijzelt het niet met zijn paarden. Zulks komt ook voort van een Heer de Heerscharen. Hij is wonderlijk van raad, hij is groot van daad. Inderdaad. De Heer, die geeft ons een boek. Het is de wereldgeschiedenis vanuit zijn perspectief. Dus hij behandelt daar de dingen in die hij belangrijk vindt, niet die ons belangrijk toeschijnen. En hij geeft ook duidelijk aan wanneer er nieuwe tijdperken aanbreken, wanneer iets op een andere manier behandeld moet worden. De schrift behandelt namelijk heel veel gebeurtenissen in 7 perioden. In 7 vakken, in 7 handelingen. Ik weet nog, en het staat ook altijd nog op de website, bij die mp3's. Vorig jaar zomer heb ik bijvoorbeeld de 7 geheimenissen behandeld. De 7 verborgenheden. Dat zijn 7 openbaringen die uitsluitend aan de gemeente van Jezus Christus zijn geopenbaard. Die ervoor geen mens geopenbaard hadden gekregen van de Heer. Als je die 7 geheimenissen kent, dan snap je heel wat er los is in deze wereld. Dan kun je jezelf heel goed staande houden. Zo zijn er ook in de Bijbel 7 verbonden. U weet wat een verbond is. Dat is een overeenkomst die tussen 2 partijen gesloten wordt. Concordaat, ja, dank u. Zo wordt het ook wel genoemd met een deftig woord, maar verbond is prima. Er zijn ook 7 verbonden gesloten tussen God en de mens, tijdens deze schepping. Ik heb al een tijdje aangekondigd, ik wil de komende tijd die 7 verbonden weer eens gaan behandelen. Het is alweer even geleden dat jullie ze hier gehoord hebben, maar we hebben toch heel vaak bij Bijbelstudie deze behandeld. Maar ik heb ze nog nooit opgenomen op een geluidsrecordertje, dus dat ga ik nou eens doen. In de Bijbel zijn 7 verbonden te vinden tussen God en de mensheid tijdens deze schepping. In de nieuwe schepping straks is ook te lezen over een verbond. Maar we hebben het nou over deze schepping waar we nu in leven. Zijn er 7 verbonden. En als je de wereldgeschiedenis of de millennia wil bekijken tussen God en de mensheid, is deze dispensatie, het indeling naar de 7 verbonden, veel betrouwbaarder dan wat bijvoorbeeld Stichting Morgenrood al deed in hun boekjes. De wereld indelen in millennia, in tijdvakken. De wereld in te delen in eeuwen. De Bijbel in te delen in letterlijke eeuwen. Want dan zit je met allemaal haken en ogen en uitzonderingen. Deze verbonden tussen God en de mensheid gaan over de verschillende manieren. Onthoud het goed, het is een kernzin die ik nu uitspreek. Die 7 verbonden gaan over de verschillende manieren waarop God mensen redt. Want mensen hebben een probleem met zonde. En daarom zijn ze afgesneden van God. En daarom hebben ze een hel verdiend. Elk mens. Ieder mens is een zondaar en derft de heerlijkheid van God. Maar God wou niet dat een ziel verloren zou gaan. Dus daarom heeft hij altijd voorwaarden gecreëerd. Mogelijkheden gegeven. Open deuren gegeven. Om een mensenziel te redden. In de Bijbel zijn voor deze schepping 7 verbonden te vinden. Waarin God met mensen afspreekt wat ze mogen doen. Hoe gaan we met elkaar om? En ik ga vandaag, want ik praat nu al bijna 20 minuten, dus ik zet er een beetje vaart achter. Gaan we 2 verbonden doen. Want die zijn het kortst. En kijk, jullie zitten hier. Jullie kennen deze wel. Ja, dat is een mooie opsomming. Dat is ook een mooi papier. Dan heb je de 7 verbonden helemaal uitgelegd. Jullie kennen deze ook wel. Dat heb ik ooit zelf bedacht. Want ik als historicus wil altijd graag ook in tijden de boel inzichtelijk hebben. Dit is een manier om te kijken. Hier, die onderste balk. Dat is dus de tijdlijn. Dat zijn al de millennia. En daarboven zie je dus die 7 verbonden en wanneer ze gelden. Ik wil vandaag deze 2 verbonden doen. Het eerste verbond, het verbond van God met Adam in het paradijs. En het verbond dat God sloot daarna met Adam, Eva en de duivel. Het tweede verbond. En dan kun je zien ook hoe lang die verbonden gelden en voor wie. Als iemand nou naar deze opname zit te luisteren trouwens en die zegt, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Ja, dat is even lastig misschien, maar ook zonder die kaartjes van mij komt u er wel uit. Maar mocht u echt zeggen van, het lijkt me heel interessant, stuur dan een mailtje, want dan kan ik het gewoon inscannen en dan kan ik het u toemailen. Dat is vrij gemakkelijk. Maar we beginnen eerst met het eerste verbond dat God ooit sloot met de mensheid. Dat was Gods verbond met Adam. Nog in het paradijs, in Eden. En dan lezen we Genesis 1. Genesis 1, vers 28 tot en met 30. Als er nog mensen zijn die naar deze opname luisteren en die zeggen van die meneer gaat straks zo snel, ik kan het niet volgen. Nou, het voordeel is, u kunt met die muis de opname stilzetten of even terugspoelen. Hè, dus zo kunt u dan steeds alles weer oppikken. Maar ik zet er wel even een beetje vaart achter, want ja, je kan over sommige dingen ook weer heel lang praten. Genesis 1, vers 28 tot en met 30. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, zie, ik heb jullie al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is. En alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijzen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en aan al het kruipend gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijzen gegeven. En het was al zo. Dan spreekt de Heer nog iets met Saf. Genesis 2, vers 15 tot en met 17. Zo nam de Heere God de mens en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen en dien te bewaren. En de Heere God gebood de mens, zeggende, van alle boom deze hofs zult gij vrijelijk eten. Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten, want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Oké. Okay. De mens wordt gemaakt. Ze zijn nog niet in zonde. Ze zijn nog gewoon naar de beeld van God gecreëerd. Ze zijn perfecte mensen, Adam en Eva. En ze hoeven niet te geloven, want ze zijn niet afgesneden van God. Ze zien God. Het enige wat ze moeten doen is hem gehoorzamen. Tenminste, dat is maar in één ding. Er is maar één negatief gebod. Wat we net hebben kunnen lezen, raak die boom niet, of eet niet van die boom. Dan maak ik al dezelfde fout als iemand anders al maakte ooit. Eet niet van die boom. Hij geeft een aantal voorwaarden, heb ik net gelezen. Bevolk de aarde. Onderwerp de aarde. Jullie hebben heerschappij over de dieren. Ik noem het even hoor, dat kunnen jullie opschrijven. In Psalm 8, vers 5 tot en met 9. Psalm 8, vers 5 tot en met 9. Wordt het ook nog eens genoemd, dat de mens een heerschappij heeft over het dierenrijk. Er staat ook dat mensen dus planten zullen eten. Dus ze hebben een vegetarisch dieet. En in vers 30 kun je lezen dat dieren dat ook hebben. We hebben ook een vegetarisch dieet. Ik ga er nou niet in wat biologen al te druk om maken over carnivoren, hè, vleeseters die dan geen planten zouden kunnen eten. En dan zijn er weer andere wetenschappers die zeggen, ja, maar daar hebben we wel resten van gevonden in die lichamen van die leeuwen en dit en dat, dat ze dat wel. Ik zeg dan gewoon eerst wat de schrift hier zegt. Ten vijfde, zorg voor de hof. Ja, dat overlegt hij met ze in Genesis 2 vers 15. En dat is allemaal nog tot groot genoegen. Als straks de vruchten zijn geplukt en gegeten en men heeft gezondigd, dan is het niet meer allemaal leuk en aardig, deze wereld. Maar hier is alles nog fantastisch. Een groot plezier. Zesde. Eet niet van die boom der kennis, des goeds en des kwaads. En dat was ik best en men had ook nog geen gewetensnood in die zin, want men kende nog geen zonde. Adam kende nog geen zonde. Hij was nog als een kind. Als je kijkt bijvoorbeeld hoe de mensheid nu is, en dan pak ik even Romeinen 3 erbij. Romeinen 3. Romeinen 3 vers 20. En je moet het zelf maar eens later helemaal in de context lezen. Daarom zal uit de werkende wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Ooit gaf God wetten aan mensen. Daardoor kenden mensen vanaf toen het verschil tussen goed en kwaad. Hij vertelt hier tegen Adam en Eva, eet niet van die boom. Dat doen ze straks toch. Dan krijgen ze het besef dat ze een wet hebben overtreden. Dan hebben ze een besef van dat je iets goed kan doen, dat je iets kwaad kan doen. Dat hebben alle mensen in deze wereld. Er waren in de 20e eeuw, toen het atheïsme in één keer opkwam onder zogenaamde verlichte types, van die rare mensen die dachten van, als je een kind niet opvoedt zoals ze dat gewend zijn, want een kind die wordt puur geboren zonder fouten, dan krijg je dus een perfect, foutloos, zonderloos mens. Dus er werd bijvoorbeeld ook gezegd van, dan moet je niet zo'n kind steeds op de arm nemen als een babytje. Als die ligt te huilen in de kribbe, moet je hem niet, in de wieg moet je hem niet gaan troosten en zo. Nee, gewoon negeren. Want al die interactie, al die bemoeienis van vader en moeder met zo'n kleintje, zorgt ervoor dat het uiteindelijk zo'n kleine, leugenachtige, stelende moordenaar wordt. Een zondig mens. Dus totaal niet ingrijpen bij zo'n klein kind. Nou, al die experimenten, het laat zich raden natuurlijk, die hebben geleid tot gruwelijke resultaten. Kijk nou maar in de weeshuizen in de wereld, in arme landen, waar duizenden kinderen aan hun lot worden overgelaten en snakken naar menselijk contact. En als ze groot worden, dan zijn het vaak moeilijke, gevaarlijke, kille, zondige mensen. Deze wereld ligt onder de zonde en het kleeft ons allemaal aan. Romeinen 4 vers 15. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Voor de zondeval was er geen wet voor Adam en Eva. Ze waren zonder zonde. Dus die hoefden ook niet te tobben over, moet ik het wel of niet doen? Moet ik het wel of niet doen? Als je opnieuw geboren bent door Jezus Christus, dan kunt u zich erin verheugen dat u nou nog rondloopt in die oude zak van vlees en botten. Maar op een dag krijgen we een nieuw lichaam en mogen we Jezus Christus dienen in de eeuwigheid. Dan hoeven we niet meer bang te zijn of we kunnen zondigen, want we kunnen niet eens meer zondigen. Dat is iets wat dan geweest is. Daar kun je naar uitkijken. Romeinen 5 vers 12. Romeinen 5 vers 12. Nogmaals. Daarom, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood, en als er de dood tot alle mensen doorgegaan is, in welke alle gezondigd hebben. Dus Adam en Eva deden iets wat God hen verboden had. Toen kwam de zonde bij de mens. En dat is als een zuurdeesem door alle mensen heen getrokken. Het kleeft ons allemaal aan. Daarom gaan we ook dood. Mensen gaan dood omdat ze zondig zijn. Daarom zijn we eindig. Daarom is deze wereld eindig. Alles in deze wereld is eindig. De wetenschap die praat over, de goddeloze wetenschap praat over evolutie. Maar in werkelijkheid zie je alleen maar entropie. Het verval van iets dat er is, vervalt tot niets. Afval. Veroudering. Een mooie auto moet je blijven onderhouden, want hij roest onder je achterwerk vandaan. Gebouwen moet je onderhouden, anders storten ze in. Alles wat 5000 jaar geleden, 4000 jaar geleden gebouwd is, is al lang verdwenen. Laat staan de mensen. Dat komt door zonde, die door de hele wereld heen trekt. Ik had het over die voorwaarden die God stelde aan Adam en Eva. Laatste, ongehoorzaamheid aan die ene regel die hij hen gaf, betekent dood. In dit geval dus een geestelijke dood. Lichamelijke dood. Lichamelijke dood, want op een dag zouden ze overlijden. Maar ook een geestelijke dood, want ze waren daarna afgesneden van God. Ze konden niet meer in alle vrijmoedigheid elke keer hem zien, met hem praten, onder ogen komen. Dat is het probleem dat wij ook hebben. We hebben tussenkomst nodig van Jezus Christus. De Zoon van God, het lichaam van God, de mond van God, die voor onze zonde stierf van het kruis op Golgotha, 3 dagen later opstond uit de dood. En zo iemand dat gelooft, dat het bloed van Jezus ruim maakt iedere zonde, zo is men opnieuw geboren. Oké. We kennen allemaal de geschiedenis. Eva wordt verleid door de slang. Hoe doet hij dat? Hij laat haar twijfelen, lees het maar zelf in het begin van Genesis 3, over wat heeft God nou precies gezegd. De slang nu was listiger dan een gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had, en zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, gijlieden zult niet eten van alle boom des hofs. Dus het is wat de duivel nog altijd doet, laat ons twijfelen van wat staat er geschreven. Dat doet hij op heel veel manieren. Door die Bijbel te verbieden, door die Bijbel te verbranden, door die Bijbel te veranderen. Dat is een hele succesvolle list tegenwoordig. Door ons die Bijbel niet te laten lezen, door ons af te leiden of bedenk het zelf maar. En als we dan toch lezen, om ons te laten twijfelen. Maar even pluk toch die vrucht en vervormt ook nog eens Gods woord. Want wat zegt ze in Genesis 3 vers 3? Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. Dat voegt ze toe aan het woord van God. Je mag de boom niet aanraken. Ik zei het net ook al, ik versprak me. Hij had alleen gezegd, eet niet van die boom. Zo zijn mensen. Adam en Eva konden God zien, in tegenstelling tot wij nu op dit moment. 2 Korinthe 5 vers 7 zegt ook, wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Dat heeft nog een hele andere dimensie, dat vers. Want iemand die door geloof wandelt, is opnieuw geboren en ziet meer als iemand die in deze wereld rondloopt en alleen maar plat vertrouwt op zijn zintuigen, zijn oren, zijn ogen, etcetera, etcetera. Maar Adam en Eva hadden rechtstreeks toegang tot God en hoefden maar te gehoorzamen aan die ene regel. Oh, wat kon ik als kind er toch aan ergeren, van waarom toch? Waarom is het toch misgegaan? Maar zo is het gebeurd. Dan is er nog iets, en dat is geen doctrine, het staat ook nergens in de Bijbel. Er zijn christenen die hebben de afgelopen 2000 jaar beredeneerd. Jezus Christus is 33,5 jaar oud geworden. Dus waarschijnlijk heeft deze tijd van paradijs waarin Adam en Eva leefden, zal ook heel goed 33,5 jaar geduurd kunnen hebben. Want Adam, Christus komt uiteindelijk ook om die periode van de zonde van Adam af te sluiten en etcetera, etcetera. Ik ga er niet te diep op in. Het is een idee, daarom vertel ik het hier. Het zou kunnen, ik weet het niet. Hoe werden ze geheiligd? Dat is het Bijbelse woord van redding. Hoe werd een mens gered? Oftewel, wij maken er nu van, hoe komen wij nu in de hemel? Nou, zij kenden nog geen dood. Hoe werden zij geheiligd? Door te gehoorzamen, door de werken te doen. Bij andere verbonden straks zullen we zien dat God ze nou en dan ook een teken afspreekt. Er zijn bij de 7 verbonden 4 verbonden waar een teken is als bewijs van dat verbond tussen God en die mensen. Bij dit verbond tussen Adam en Eva voor de zondeval is geen teken. Het was een volmaakt paradijs. Stel je toch eens voor. Je hoefde geen kleren te dragen. Je hoefde dus ook niet druk te maken om de mode die dan gelden moest. Je hoefde je niet druk te maken om je werk en of je ontslagen kon worden. Je hoefde geen belasting te betalen aan een overheid die het dan weer voor je ging verprutsen. Je hoefde niet bang te zijn voor oorlog. Er was geen ziekte, er was geen dood. Je kon samenleven met de dieren. Er was dus een broeder die zei tegen mij van waarom gaan mensen zo graag naar dierentuinen toe? Nou, omdat het dichtstbijzijnde vorm is om heel veel dieren onder ogen te kunnen komen. Want die dieren zijn wild, die zijn bang voor je of ze vallen je aan. Maar mensen hebben altijd nog een zucht, hè, zoals God het in de ziel van de mens heeft gelegd om God te zoeken, daarom zijn mensen onverbeterlijk religieus, hebben ze ook altijd nog een zucht om dingen op te lossen zoals ze hadden moeten zijn. En we hebben ooit, onze ontstaan is begonnen in het paradijs, waarin alles in harmonie met elkaar samenleefde. En alle goddeloze wereldverbeteraars van de laatste 6000 jaar, die willen dit imiteren. Want dat is ook een kenmerk van mensen. Ze willen God altijd plagiëren. Daar heb ik wel eens over gepreekt immers. Alle fantastische verhaalplots uit de wereldliteratuur, films, noem maar op, zijn allemaal plots gekopieerd van God. Van Romeo en Julia, wat eigenlijk het plot is van Adam en Eva. Hè? Adam sterft uiteindelijk mede met Eva omdat hij haar zo lief heeft. Deed Julia ook, Romeo ook voor Julia. Tot het koloniseren van het hele heelal. Star Wars is niks anders dan een platte imitatie van Gods plan met het hele universum. Eerst moet de zonde eruit. Dit was het eerste verbond. En ik loop mooi op schema, dus we gaan vrolijk door naar het tweede verbond. Het tweede verbond is Gods verbond met Adam plus Eva en de duivel, nadat er iets is misgegaan. Eva wordt verleid Een vrouw wordt verleid, een man die zondigt. Eva wordt verleid. Voordat het weer allemaal weer theologische implicaties heeft. Vrouwen nu, we zonden. Mensen, mannen of vrouwen, we kunnen zonden. Maar Eva wordt verleid. Adam ziet dat. Hij heeft door wat er aan de hand is. Hij had ook kunnen besluiten om niet mee te eten. In de hoop dat de Heer hem dan een andere vrouw zou schenken. Maar hij had haar zo lief dat hij ook wel bewust die stap nam en met haar meeging in die dood. Oftewel, in die geestelijke dood, afgesneden te worden van God, in een wereld te komen leven waarin alles anders zal worden, en uiteindelijk na een leven van kommer, kwel en arbeid te moeten sterven. Gods verbond met Adam, Eva en de duivel. En dat gaan we lezen in Genesis 3. Genesis 3, vers 14 tot en met 19. Genesis 3, vers 14 tot en met 19. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en tot stof zult gij eten, al de dagen uw levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart. Namelijk uw dracht. Met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van dien boom gegeten waarvan ik u gebood, zeggende: gij zult ervan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt en met smart zult gij daarvan eten al de dagen uw levens. Ook zal het u doornen en distelen voortbrengen, en gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uw aanschijn zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt tot stof, en gij zult tot stof wederkeren. Delen van dit verbond, plus van het derde en vierde verbond en zo, wat straks allemaal nog komen, gelden nog steeds voor de hele mensheid. Voor ze het Hof van Eden werden uitgedreven, ontvingen Adam en Eva, plus de slang, dit bevel van God. Het hield een vloek in en een belofte. En dit gaat door tot het duizendjarig vrederijk begint. Wat betekent dat? Het moment dat Jezus terugkomt naar deze wereld en over deze oude wereld gaat regeren voor 1000 jaar om de wereld te laten zien hoe het hoorde. Als een weldadige zondag, een weldadige sabbat over deze wereld, waarin de mensheid die aan zichzelf het overgelaten niks anders kon bedenken dan oorlog voeren en de boel verzieken. Want elke afspraak die God met ons maakt, die verzieken wij, dames en heren. Die vloek, die is viervoudig. De Heer belooft de slang hier iets. Die slang is de Satans werktuig. Die verandert van een mooi vierbenig dier in een veracht dier, wat met zijn kruip door het stof moet op zijn buik door het stof moet kruipen. Als je naar slangen kijkt, evolutionisten en biologen die weten dat, kun je altijd nog de punten vinden waar ooit vier pootjes hebben gezeten, maar die zijn dan weggeëvolueerd en zo. Nou, dat zoekt u maar uit. De duivel wordt aan de rest van de Bijbel voorgesteld als een slang. Of een wezen wat daaraan verwant is, een draak. Even twee voorbeelden. Johannes 8, vers 44. Johannes 8, vers 44. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen dan van, wat in Genesis wordt besproken, dat kom je de rest van de Bijbel nooit meer tegen. Maar de Bijbel is één geheel. En als je de Bijbel helemaal leest en schrift met schrift vergelijkt, dan zie je dat al die verschillende boeken door verschillende mensen geschreven, geleid werden door de hand van God, door zijn Heilige Geest. En dan zie je dat alles met elkaar samenhangt. Wie kent immers niet Johannes 8, vers 44, waarin de Heer dan zegt tegen de Farizeeën: gij zijt uit de vader den duivel. Hij wil de begeerte in uw vaders doen. Die was een mensenmoordenaar van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven, want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader dezelfde leugen. De vader den duivel. En, dan ben ik even vergeten wat ik nou, De vader den duivel. hoe komt die duivel voor het eerst op de pop in Genesis? Als een slang. Ik maak even een kort zijpaadje, want anders... De rest van de Bijbel kun je lezen. Als een mens sterft, dan komt hij met zijn ziel en geest. Dan komt hij met zijn ziel in een hel. Als een mens sterft in zonde, komt hij met zijn ziel in een hel. Uiteindelijk kun je lezen in Openbaringen 20, dat hij dan voor de grote troon komt te verschijnen en dan zijn eeuwige straf herbevestigd krijgt. En dan komt een mensenziel die verloren is in zonde in de poel des vuurs. En dan kun je altijd zien in de poel des vuurs dat daar de worm van de mens rond krioelt. Dat is een hele vage tekst, je kunt dat drie keer lezen bijvoorbeeld in Jesaja 66. De worm van de mens. Wat bedoelt daarmee? De mens sterft de tweede dood en de vorm die zijn ziel had, de vorm van een mens, die raakt hij ook kwijt. En de essentie van die zondige mens die overblijft is een wormvormig dier. Een wormvormig wezen. Dat is die ziel van de mens die sterft in zonde. Die de tweede dood sterft. En wie is zijn vader? Geestelijk dan? De duivel. De duivel wordt voorgesteld als een slang. Of presenteert zich als een slang. Zo zal de mens uiteindelijk die in zonde sterft, als zijn vader de duivel eindigen. Dat is veel informatie voor sommige mensen. Maar als je nog even kijkt in Openbaring 12. Dat is het laatste en dan gaan we verder. Openbaring 12. Openbaring 12 vers 9. En de grote draak, het gaat weer over de duivel, is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen, hè, dat zijn de duivelen, zijn met hem geworpen. Tegenwoordig zeggen ze ook al demonen, maar demon is een neutraal woord. Dat kan een goed of een kwaadaardig wezen zijn. Opstandige engelen die met de duivel uiteindelijk bij God zijn verstoten, dat zijn duivelen. Daar is niks goeds aan. Maar hij hier staat, hè, hier wordt hij geïdentificeerd. Die duivel, de grote draak, is de oude slang. Uit Genesis. Het werktuig van de duivel om zo Adam en Eva in zonde te laten vallen. In vers 15 kun je lezen. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. In de katholieke kerk hebben ze dit vers veranderd. Want dan moet het lijken dat de vrouw Maria de slang de kop vermorzelen zal. Daarom, als je in een katholiek land komt, ziet hij op elk plein van een stad of een dorp ziet hij een pilaar. En dan ziet hij daar op die pilaar staan Maria met haar voet op de kop van de slang. Oftewel, zij overwint de duivel. Zij verslaat de duivel. Dat is een gruwelijke perversie van de Bijbelse leer. Maar zo'n doctrine in de Rooms-Katholieke Kerk. Ik ga er niet verder op in, maar... Tweede punt van die straf, van die vloek. De vrouw. We hebben net gelezen, vers 16. Haar zwangerschap zal voortaan pijnlijk zijn. Ik ben vader van drie kinderen. Ik kan er niet over oordelen. Ik heb dat nooit mogen hoeven voelen. Maar ik heb er wel naast gezeten. En ik heb gezien inderdaad... Het is een hele prestatie. Het is een zeer pijnlijke gebeurtenis. Moederschap zal zorgelijk zijn. Mijn moeder heeft zorgen om haar kinderen. Hoe staat het hier precies? Haar begeerte gaat uit naar haar man. Ze wil haar man graag bevallen. Of ze wil mannen graag bevallen. Dat zie je in deze wereld. En haar man, die moet ze onderworpen zijn. Een vrouw moet haar man onderdanig zijn. Ik zeg hier iets wat kan me de kop kosten in deze maatschappij. Want men maakt er weer een karikatuur van. Want als je goed leest, bijvoorbeeld in Efeze 5, dan zie je dat weliswaar een man het beeld is. Hè, van in een huwelijk van hij is het... het hoofd van... hoe zeg dat nou? In een huwelijk is hij dan... We zitten in zo'n perverse cultuur dat je niet eens iets normaal kan vertellen zoals het is. Nee, dat bedoel ik niet te zeggen. Hij is het hoofd van het gezin. Hij is dan de baas, zoals God de baas is over de mensheid. Hij is daar, zoals de man, het type van God in het huwelijk. Maar hij is wel eindverantwoordelijk gezaghebbende. Dus alles waarin een vrouw ongelukkig is, is het de schuld van hem. Je moet elkaar lief hebben zoals je jezelf lief hebt. Dus kom niet meer aan dat je een bullebak bent en een vrouwenhater. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Want man en vrouw hebben verschillende functies in het huwelijk. Maar ze hebben elkaar lief te hebben en te zorgen dat ze niet ongelukkig worden. Maar hier staat wel inderdaad, de vrouw is onderdanig aan haar man. Lees maar eens in 1 Korinthe 11 vers 3 of 1 Korinthe 11 vers 7 tot en met 9. Dat is de scheppingsorde. God heeft een verticale orde gegeven in deze wereld. God, mensheid. Man, vrouw. Oud, jong. Ouders, kind. Werkgever, werknemer. Overheid, onderdaan. Daar hebben mensen een bloedhekel aan, zelfs vooral in onze Nederlandse cultuur, maar zeer zo hoe het werkt. En elke wereldverbeteraar, ik zag laatst ook weer iets aan een paar van die atheïstische complotdenkers, die hadden op alle problemen in de wereld maar één antwoord: revolutie. Ja, en als ze zouden slagen in de wereldrevolutie, komen er toch weer een paar baasjes naar boven en die gaan de baas spelen. Er moet een orde zijn. Zo zijn we in elkaar gezet. Oké. Ik had gezegd, die vloek is viervoudig. We hebben de slang gehad, we hebben de vrouw gehad. De man. De Heer zegt tegen de man, die aarde is vervloekt. Voortaan is het niet meer zo dat je daar een beetje kan rondlopen en je denkt, ik heb honger en je eet eens wat. Nee, je moet dat land bewerken. Je moet gaan jagen op die dieren. Je moet die dieren gaan verzorgen en je moet ze scheren voor de wol, voor je kleding. Noem maar op. Ik heb er al zo vaak verteld. Een aantal historici hebben een jaar of 10 geleden in Wales een jaar lang geleefd op een boerderij zoals ze leefden in 1600. Prachtige documentaire, met 5 personen deden ze dat. Als je dat ziet, dan kun je maar één ding bedenken. Die mensen hadden amper tijd om te zondigen, want je was altijd bezig, anders overleefde je de winter niet. De gewone man had een zwaar en moeilijk leven. Waar je altijd maar dankbaar kon zijn naar God toe voor het goede weer. En mismoedig zou worden als door zware hagelstormen of een te lange winter of een te natte zomer de oogst mislukte of wat ook maar. Want hoe kwam je dan nog met je vrouw en kleine kinderen nog goede tijden door? Je zult een leven leiden met smart, zegt de Heer tegen hem. Met zweet je brood verdienen. Dat vind ik ook wel mooi. Maar ik zie tegenwoordig op mijn werk mensen die in hun lunchpauze, want dat broodje eten ze al op tijdens hun werk. Ik zeg ook altijd maar tegenwoordig, mensen hebben geen werk meer, de meeste mensen hebben een baan. Ze zitten achter een bureau met een computer. En ik zie dan veel mensen die in hun lunchpauze gaan ze naar de fitness toe. Om maar wat zweet te creëren. Want de meeste mensen werken niet meer. We hebben een lichaam gekregen wat eigenlijk gemaakt is om te werken. Oftewel die spieren te gebruiken en te zweten. Dat is eigenlijk gezond, zo hoort het. Hij belooft de man dat we sterfelijk zullen worden. En dat we uiteindelijk tot stof zullen terugvallen. En zo is het. Die vierde vloek, dat is over de grond. Wat je kan lezen in vers 17 en 18. Doornen en distelen. Ik heb ooit eens een keer een tekenfilm gezien over Adam en Eva en de zondeval. En dan hadden die tekenfilmmakers, die hadden dat heel mooi gedaan, heel creatief gedaan. Op het moment dat dan Adam en Eva zondigden en God hun dit had uitgelegd, zag je dus hoe dieren elkaar gingen aanvallen. Hoe plantjes gingen verwelken omdat het winter werd. Etcetera, etcetera. En één keer kwam er dood in deze wereld. En die grond is een harde grond die bewerkt moet worden. Mensen moesten altijd al zijn slimheid aanwenden om daar dat eruit te halen wat hij nodig had. Maar het ging niet vanzelf meer. Hij komt ook met een belofte. Tot slot. Hij zegt immers in vers 15, het zaad van de vrouw zal de duivel vermorzelen. Ten eerste wat er staat, mensen zullen zeggen dat kan niet. Een vrouw heeft geen zaad. Man heeft zaad. Man en vrouw moeten samenkomen en dan komt er een kind uit. Maar we kennen maar één voorbeeld van nieuw ontstaan leven in de hele wereldgeschiedenis, waarin een vrouw een kind kreeg, zonder dat er een man bij kwam. Dan zal iedereen meteen zeggen, dat kan immers niet. Ja, maar God heeft alle natuurkundige wetten gecreëerd, dus hij kan ze ook gewoon met voeten treden als hij dat wenst. Hij heeft ooit ervoor gezorgd dat zijn lichaam, zijn mond, het woord, God in het vlees, Jezus Christus, als een kind van vlees en bloed geboren werd uit Maria. Daarom staat hier al aangekondigd, al duizenden jaren voordat het gebeuren zal, uit het zaad van een vrouw, oftewel uit die vrouw, zal ooit iets komen, iemand komen die de slang zal vernietigen, zal vermorzelen. Jezus Christus, Jezus Christus. Er staat inderdaad wel aan het eind van vers 15, en gij, dat is die slang, zult het de verzenen vermorzelen, oftewel de hiel vermorzelen van diegene die uit de vrouw komt. Dat klopt, ooit heeft de slang het lichaam van Christus laten kruisigen, laten bloeden, laten martelen, laten vernederen, maar Jezus overwon de dood. Zo moest hij sterven en opstaan op de derde dag, zegt Lucas. En op een dag komt hij terug, als God, als Jezus Christus, met een feitelijk lichaam dat we kunnen zien, en dan begint het duizendjarig rijk. Maar dat wordt hier al aangekondigd. Dit is een rijke belofte. Oké. God spreekt het af met Adam en Eva. Ze weten dat ze voortaan ook tijdelijk op deze wereld zullen zijn. Oftewel, ze moeten gaan nadenken over het einde van dit leven en over wat goed is en wat slecht is. Hoe is er genade? Hoe is er heiliging? Door geloof. Men moet geloven in die God en met hun geweten de dingen goed doen. Maar ze kunnen nog niet geloven in Christus, want die is nog niet gepresenteerd aan de mensheid. Als ze iets fouts hebben gedaan, of als geweten niet goed is met tussen hen en de Heer, waar moeten ze dan op vertrouwen om dingen in orde te brengen? Op offerbloed van dieren. Kijk eens, Genesis 4 vers 4. En Abel, die bracht ook van de eerstgeborenen zijn schapen en van hun vet. En de Heere zag Abel en zijn offer aan. Ze offeren iets aan de Heer, uit dankbaarheid, maar ook om in het reine te komen met de Heer. Daar moet men dan vertaan of vertrouwen. Als men iets fout doet, laat ik het anders zeggen. Mensen doen hun werken voor de Heer. Ze kunnen dingen goed doen, ze kunnen dingen fout doen. Als ze dingen goed doen, werken ze niet een weg naar de hemel, goed opletten wat ik hier zeg, doordat ze dingen goed doen, hè, wat veel religies leren, als je maar genoeg goede daadjes op elkaar stapelt, kom je wel in de hemel. Dan krijg je dat principe van, uiteindelijk sta je voor een God en dan worden je goede tegen je slechte daden gewogen op een weegschaal. Nou, dat geloven die Egyptenaren ook al 4000 jaar terug. Nee, zo werkt het niet. Dus Adam of Eva, die krijgen uiteindelijk geen genade van God, doordat ze de goede werken doen. Maar die werken die ze doen, die tonen het juiste geloof aan. We hebben net dat ene voorbeeldje gelezen van Abel. Abel en Kaan, die offerden aan de Heer. Abel, die offerde aan de Heer met de juiste motieven. Kaan deed het met de verkeerde motieven. Uit te werken blijkt hun juiste geloof. Tussen Genesis hoofdstuk 3, waar we net iets uit gelezen hebben, en Handelingen 1 bestaat geen wedergeboorte. Iemand die dan vernieuwd wordt met zijn ziel en geest en in het beeld naar God hersteld wordt. Tussen Genesis 3 en Handelingen 1, dat zijn duizenden jaren, is het zo als iemand op de voorwaarden die God dan zal stellen, want er komen nog meerdere verbonden, dat iemand dan verloren kan gaan, hè, zijn ziel komt in een hel, of hij wordt behouden, maar dan mag je nog niet naar de hemel. Want in het Nieuwe Testament is immers te lezen, in de brieven van Paulus, de eersteling die naar de hemel ging was Jezus Christus. En toen nam hij alle geredde zielen mee uit het Oude Testament. U moet het zelf maar eens even opzoeken, maar we weten het immers, waar gingen alle zielen heen die behouden waren onder al deze voorwaarden in het Oude Testament, naar de schoot van Abraham. De schoot van Abraham was een paradijselijk oord in de wereld. En daar zaten alle geredde zielen die op grond van hun geloof, of met andere verbonden kom ik straks wel op andere situaties, daar naartoe mochten. Want uit hun werken bleek wel hun juiste geloof, alleen het bloed van offerdieren brengt geen ziel in de hemel. Eerst moest iemand dat in orde brengen. En dat was Jezus Christus, de Zoon van God, God in het vlees. Vanaf toen, 2000 jaar geleden, werd de schoot van Abraham leeggehaald. Dat is een plek, een oord die nog altijd leeg is. En mochten alle geredde zielen uit het Oude Testament door het bloed van Jezus naar de Heer toe in de hemel. Maar op dit moment zijn alle mensen nog altijd dood in zonde. Iedere mens die sinds de zondeval van Adam en Eva geboren wordt in deze wereld, wordt wel als een mens van vlees en bloed geboren, maar is geestelijk dood voor God. We hebben een geest, we hebben een ziel en een lichaam. Dat lichaam leeft in deze wereld, maar is dood voor God. Levend voor de wereld, dood voor God. Gevallen in zonde. En als je dan Jezus aanneemt als je redder en verlosser, dan ben je opnieuw geboren. Dan zijn je geest en ziel levend worden voor de Heer. En je oude lichaam is voor hem dan principieel dood. Daarom hebben mensen in deze wereld ook niet zoveel op met opnieuw geboren zielen. Ik lees nog even in Efeze 2, want dat is de situatie van een mens. Efeze 2, vers 1 tot en met 5. En u heeft hij medelevend gemaakt, zegt Paulus aan tegen die opnieuw geboren zielen van Efeze gemeente, daar gij dood waart door de misdaden en zonde, in welke gij eertijds gewandeld hebt naar de eeuw deze wereld. Hier wordt eeuw verstaan, niet letterlijk een periode van 100 jaar, maar een tijdperk. Een eon, wordt ook al gezegd. Naar de eeuw deze wereld, naar de overste van de macht der lucht, dat is de duivel, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. Wat werkt in de kinderen van ongehoorzaamheid, de ongeredde mensen? Een duivelse geest. Onder de welke ook wij alle eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vlezes, doende de wil des vlezes in de gedachten. En we waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmede hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Bent u dus gered. Dus wat er allemaal gebeurde door het plukken van die vrucht en het eten van die vrucht, was dat mensen vanaf toen afgesneden waren van God en dood waren in zonde. Dat kon pas worden opgelost door Jezus die stierf van het kruis en opstond uit de dood. Deze periode, dit tweede verbond dat God sluit met Adam en Eva en de duivel, is een periode van gewetensvol God volgen. En die periode die zal uiteindelijk ook slecht aflopen, eindigt met een zondvloed. De volgende keer wel meer over. Hoe wordt men gered in deze periode? Heb ik net al gezegd, door geloof. Geloof aan God. God spreekt hier nog geen teken met zelf. En alle inspanningen van de, tussen aanhalingstekens, moderne mens om via wetenschap vooruitgang te boeken, om zo proberen Gods verbonden omver te gooien, die zullen allemaal mislukken. Ik maak de aanloop een beetje verkeerd. Mensen willen wetenschap altijd aanwenden om die verbonden die God heeft gesloten met ons om ver te gooien, om het allemaal zelf te doen. Om de wereld gemaksvol te controleren. Ik zei het al, wij moesten met zweet immers ons brood verdienen. Nou, de meeste mensen in het Westen doen dat niet meer. Want we hebben allemaal, we bewaken een deeltje van het hele kapitalistische proces. Dat heeft weinig meer te maken met iets produceren om je maag te vullen. Laat staan dat je echt een product maakt. Nee, we zijn allemaal bezig eigenlijk om een moeilijk leven te vermijden. Want we willen liever niet wat God ons beloofd heeft. Wat ons verdiende loon is. En de zogenaamde moderne mens met zijn zogenaamde wetenschap is eigenlijk vaak alleen maar bezig om een loopje te nemen met God. Denk ook dat ze hem te slim af zijn. Wat nooit zal lukken overigens. Ook al is het zo mooi, dat is het laatste voorbeeld en hou ik op mee vandaag. Wij leven in Nederland. 2/3 van Nederland kan last krijgen met water, of ligt zelfs ver onder de zeespiegel. Wij wonen hier in een gebied, dat zie je trouwens ook in het rivierenlandschap in Midden-Nederland, of in het westen. Wij wonen hier dan in het noorden en wij hebben de laatste jaren ook gezien hoe woonwijken werden gebouwd in gebieden die de afgelopen 2000 jaar, of duizenden jaren, die last hadden met water. En er is bijvoorbeeld een gebied bij Groningen, het Paddenpoel. Heeft niks te maken met een pad, maar het Paddenpoel, dat is een naam, die is ergens uit de 4e, 5e eeuw, betekent land van Pada. is altijd een zeer moerassig gebied geweest. Er stonden dus ook geen boerderijen of zo, of geen dorpjes, want wat meer te veel regen, een springvloed, etcetera, en je had meters water op je land staan. In de jaren 70 zag je nog hoe de stad Groningen bijvoorbeeld nieuwbouwwijken die nogal laag lagen opspoten door eerst 2 meter zand erop te leggen. Maar daarna werden ze een beetje overmoedig, jaren 80, jaren 90, en gingen ze in die lage poldergebieden, zoals die paddenpoel, gewoon woonwijken bouwen. En toen in de jaren 90 in één keer die grote overstromingen kwamen in Nederland, had de stad er ook mee te maken, want die mensen hadden dus kans om een huis onder een meter water te krijgen. Hoogmoed van de mens. Die denken dat ze met de vernuft, grote gemalen en allerlei techneuten die inderdaad heel veel kunnen uitdenken, dat ze de natuur te slim af kunnen zijn. Maar die natuur is nog altijd sterker dan wij ooit kunnen bevroeden. En dat zien we nou altijd wel. Vorige week een aantal keren viel er zoveel water hier in Nederland dat je maar blij was dat jouw dorpje of huis niet getroffen werd. Nou goed, ik waait een beetje uit. Dit waren de eerste 2 verbonden van de 7 die God ooit sloot met de mens. En ik kan alleen maar zeggen, word vervolgd.